Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Vandaag zit ik hier met Bogelis. En Bogelis is net 19. Ze komt uit Leiden en is geadopteerd. En ze zit hier vandaag om te praten over representatie voor adoptie. Wat fijn dat je er bent.
Ja, ik heb er super veel zin in. En ik ben ook heel erg benieuwd met de raakvlakken die we gaan hebben. Want we hadden het over jeugdzorg. Daar hebben we het al even behind the scenes over gehad. En nu ook over adoptie. Dus ik denk dat we daar heel veel raakvlakken bij hebben die we kunnen bespreken.
Zeker. Ja, ik wilde al heel lang praten met iemand die geadopteerd is. Ik denk inderdaad dat er heel veel raakvlakken zijn. Ja, dus ik ben heel benieuwd ook naar jouw ervaring. En ik denk echt dat dit een mooi plekje verdient op de podcast. Maar Bogelis, jij doet mee aan een misverkiezing. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu een bepaald beeld hebben als ze misverkiezingen horen. Maar ik ben vooral benieuwd, waarom doe jij mee aan een misverkiezing? En wat voor beeld heb jij bij misverkiezingen?
Ja, dat is wel echt een hele goede vraag. Ik denk, als je me een half jaar geleden die vraag had gesteld, wat is jouw beeld van een misverkiezing? Dan was mijn antwoord heel anders geweest, dat zou ik eerlijk zeggen. Maar de reden waarom ik eigenlijk heb meegedaan of nog steeds meedoe aan Miss Teen, is vanwege therapie. Ik heb afgelopen zomer een best wel zware periode achter de rug. Mm-hmm. Vanwege, ik was net geslaagd met mijn eindexamen, HAVO.
Nice,
en ja, daar ben ik nu wel heel blij mee. En een relatie ging toen ook uit. Helaas niet van mijn kant. Mm. En toen, ja, dat is toch een punt waar adoptie, dat dan die trauma dan naar boven komt. Mm. Identiteit heel erg afkwam. En daardoor kwam ik dus echt in een depressie, om het zo maar te zeggen, die zomer. Mm. En toen ben ik begonnen aan therapie. En daar zijn we begonnen aan rejection therapie. Omdat veel geadopteerden, en ik denk ook mensen in de jeugdzorg, mm-hmm. krijgen te maken met continu afwijzing. Namelijk de eerste afwijzing die geadopteerden meekrijgen is de afwijzing van de biologische ouders. En dat zit erg diep dan ook in keuzes die je maakt om maar niet afgewezen te worden. En daarom zijn we begonnen aan rejection therapie. Dus dan moet je eigenlijk iets doen waarvan je denkt, daar word ik 100% voor afgewezen.
Nee,
ja?
Echt?
Ja.
Oh my god, dat lijkt me verschrikkelijk.
That's the story.
Ja. Ja. Maar ik stel me dan voor dat je dus inderdaad bezig bent om jezelf een beetje te kalmeren, een beetje bekend te maken met hoe dat voelt en beter door uit te komen.
Ja, ik denk dat we zijn toen die rejection therapie begonnen. Mm-hmm. En toen, er zit een diepere laag onder, omdat ik zelf had de dag van, ik heb nooit echt vrouwen van kleur in de media gezien. Vrouwen van kleur in magazines, mensen die net als mij eruit zagen of hetzelfde verhaal als ik hadden.
Ja.
En dat is toch een soort tienerdroom, of kindermeisjedroom, toch mee te doen aan een misverkiezing. Dus toen heb ik dat gewoon gedaan. En toen kreeg ik een mailtje van de casting is morgen. Dus toen, en ik het gewoon gedaan.
Oh, cool. Maar dus vanuit die rejection therapie heb je dus daaraan meegedaan. Ook vanuit het gevoel van, ik wil de representatie zijn die ik zo miste in mijn tienerjaren en daarvoor. Maar was een deel dan ook niet van, oh, ik denk dat ik hier voor reject kan worden en dan is dat oké? Okay? Of ging je er wel echt in van, nee, ik wil dit echt doen en ik wil ook echt verder komen in de wedstrijd?
Ik denk dat ik toen nog niet echt nadacht over dat ik de representatie wou zijn, mm-hmm. Die ik nu ben, zeg maar, of die ik nu wil vertonen. Dat was er toen nog helemaal niet. Dat is echt een hele groei die toen is gebeurd. Ik heb het toen echt gedaan puur omdat ik ze toen zei van, ja, wat is echt iets wat jouw kinderdroom zo graag wou, maar nooit de kans voor kreeg of nooit durfde. Mm. Ik zei van, ja, een misverkiezing. En toen zijn we dat gaan doen.
Oké, vet. Dus een misverkiezing voor jou is echt ook je dromen waarmaken wel.
Ja, ik denk dat als klein meisje vond ik het altijd super cool, al die fashion. Ja, ik denk dat elk meisje ooit wel even de modellendroom of de zangerdroom had. Mm-hmm. En ik hou ook van show, van dansen. En daarom heb ik me dus aangemeld voor die misverkiezing. En ik denk door die journey, om terug te komen op de vraag, wat is je beeld van misverkiezingen, is het heel erg veranderd. Want ik dacht, het is alleen dansen, draaien, een soort vleeskeuring, letterlijk. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel van geleerd dat het totaal niet zo is. Want in de misverkiezing ben ik zelf zoveel gegroeid. Ik denk, zonder deze misverkiezing was mijn advocacy, dus waar ik echt voor wil staan, nooit van start geweest. Dus ik zit steeds vaker zit ik me af te vragen van... wow, Bo, als jij daar niet voor had aangemeld, dan was het echt veranderd. En je wordt ook super begeleid met een trainer. Ashley is ook echt een vriendin van mij geworden. En ik denk ook van, ja, we hebben echt... Zij heeft me gezien van de eerste dag van de casting, waar ik gewoon zeg van... Ja, nou, ik heb niet echt een verhaal. Ik wil wel dat er meer sprake komt van dat mensen erover gaan spreken, over adoptie. Mm-hmm. En nu ben ik de persoon die erover spreekt. En dat is de verandering die is gebeurd.
Dat is heel mooi. Inderdaad, heel mooi dat zo'n misverkiezing... Dat een misverkiezing dat brengt. Heel mooi, inderdaad. Want ik vind het ook mooi dat je zegt van... Nou ja, ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik hierover wil praten. Dat schetst ook heel goed het beeld van dat we vaak wel met dingen zitten in... die in ons leven zijn gebeurd, wat we graag zouden willen delen. Maar het voelt toch alsof dat niet genoeg is, of niet voldoende, of niet interessant, of whatever. En dan ga je dus weer helemaal aan jezelf twijfelen. Mm-hmm. En het is dan heel mooi als er dan iemand tegenover je staat die zegt van... maar dit is echt super waardevol en je moet dit juist brengen en laten vergroten. Dus ja, het is heel mooi dat je je stem zo laat horen.
Ja, zeker. Ik denk dat in het begin van de journey niemand praat erover. Dus als jij daar opeens de enige bent die erover praat... alle meiden hadden een prachtige advocacy, is daar niet van. Mm-hmm. Alleen vaak, die van mij stond als het ware echt buiten. Dat ik dacht van, ja, niemand heeft die van mij. Ik heb er nog nooit iemand over zien spreken. Zowel niet heel vaak vind ik in de media of mm-hmm. in kranten of iets. Dus ik dacht van, ja, is het niet de zaakjes gek als ik opeens daarover begin? Dus maakt het mensen oncomfortabel. Mensen willen dit helemaal niet horen.
Yeah.
Dus en daar hebben ze echt in de training gezegd van... nee, jij gaat hierover praten. Dus dat vind ik heel mooi.
En wat zijn de reacties die je hebt ontvangen van anderen om je heen... toen je dat bent gaan delen?
Ik denk dat ik eerst het heel erg voor mijn therapie... een therapeut en voor mezelf had. Dus het was heel erg onze reis die we eerst maakten. Ik had het wel gewoon... ik had het verteld, maar ik had er ook heel lang even niks van gehoord.
Mm-hmm.
Dus het kwam ook een beetje spontaan. Mijn ouders zaten op de bank en ik zei... ja, mam, pap, kunnen we morgen naar Amsterdam voor een misverkiezing? En ik denk wat ik zo fijn vind aan mijn ouders is dat ze no matter what... De ene, ik heb echt heel veel ideeën. Ik wou piloot worden, ik wou hartchirurg worden. Ik heb zelfs getwijfeld om het tussenjaar te nemen en dan naar Bonaire te gaan. Dus maakt niet uit wat ik doe, ze supporten me no matter what. En dat hadden ze toen ook van, ja, oké, nou... we gaan.
Oh, mooi, 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 mooi. Oké, nog even ook een tussenvraagje, want je praat over advocacy en ik weet wat het is, jij weet wat het is. Mensen in de misverkiezingwereld zullen ook wel weten wat het is, maar mensen daarbuiten misschien nog niet. Zou je heel kort even kunnen vertellen wat is advocacy eigenlijk?
Ja, een advocacy is eigenlijk waarvoor jij je inzet. Want bij een misverkiezing willen ze dat je eigenlijk een verschil maakt. Of waarop wil jij een verschil maken? En daarvoor noemen we dus een advocacy. Dus eigenlijk iets waar jij voor staat.
Oké, duidelijk. Dankjewel. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Want je bent hier om adoptie, een representatie voor adoptie te zijn. En de vraag die ik vaak aan jeugdzorg, jongeren vraag is... hoe is de jeugdzorg bij jullie in het leven gekomen? Nou, gaat dat bij jou wat minder makkelijk. Ja. Dus ik stel de vraag, hoe is adoptie bij jou gestart? Waar is het begonnen?
Ik denk dat adoptie, het is iets wat deel is van je leven. Want je bent, tenminste, ik ben geadopteerd. Dus het is altijd al een deel van mij geweest. Het heeft me ook voor een groot deel gecreëerd. Want adoptie is in het begin van mijn leven gebeurd. Alleen toen ik naar Nederland ging, heb ik er nooit heel erg... en ook opgegroeid ben, heb ik er nooit heel erg bij stilgestaan. Omdat ook een deel wat veel geadopteerden meemaken is van... je kan niet blij zijn, je mag niet blij zijn dat je geadopteerd bent... maar je mag ook niet verdrietig zijn dat je geadopteerd bent. Omdat je dan schuldgevoel voelt van twee werelden. Zowel naar je biologische ouders en naar je adoptieouders. Mm-hmm. En door deze reis heb ik echt geleerd van... maar je mag woede hebben dat je geadopteerd bent. En je mag ook liefde voelen naar je adoptieouders. En daarvoor schaam je niet of geef je geen schuld aan je biologische ouders. Het mag er beide zijn. Dus ik denk dat dat uiteindelijk is gekomen. Maar ik ben er dus gewoon mee opgegroeid. Alleen ik denk in je tienerjaren, dat is sowieso denk ik een hele moeilijke periode. Zeker voor mensen die met jeugdzorg te maken hebben of geadopteerden. Omdat daar veel meer, je wordt sneller geconfronteerd met moeilijke situaties. Afwijzing, angst, trauma's, woede. Dan denk ik reguliere tiener. Het wordt denk ik allemaal net wat heftiger. En daarmee is de adoptie denk ik echt gekomen. Alleen ik heb het altijd een beetje weggedrukt. Omdat ik dacht van ja, maar niemand praat erover. Dus waarom zou ik dat opeens doen?
Ja. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
Ik was 3 jaar oud.
3 jaar. Dat is ook nog best wel een periode waarin je best wel ook wat ervaringen opbouwt. Weet jij iets over die eerste 3 jaren? Is daar iets over verteld? Heb je dingen kunnen lezen?
Ja, ik zit heel even na te denken. Want mijn zus is toevallig, die was 5 jaar oud toen ze geadopteerd was met mij. Dus ze is echt mijn biologische zus, dat weten we ook. We hebben in ieder geval dezelfde vader, om het zo maar te zeggen.
Okay.
En wij beiden weten helemaal niks. Als in, het is een soort, bij sommige gebeurtenissen kan het zijn dat alles weggaat. Bijvoorbeeld door, doordat een grote gebeurtenis gebeurt, adoptie, kan dat als een shock zeg maar komen, dat je daardoor gewoon niks meer weet. Mm-hmm. Alleen wat ik wel weet, maar hoe ik mezelf ook heb gedragen, dat ik altijd wel liefde heb gekregen. Zowel van mijn adoptiezus, van mijn biologische zus, als van mijn adoptieouders. En ook van het tehuis waar ik zat. Alleen helaas weten wij niet heel veel over wat er gebeurd is daar. Mijn ouders, zij zijn wel zo geweest dat zij zijn eerst naar Ethiopië gegaan. Mm-hmm. Daar hebben ze ook tehuis bezocht. En hebben ze heel veel contact gemaakt met de mensen daar. Omdat ze dat ook heel erg belangrijk vonden, dat adoptie dus echt goed verliep. Ja. Zowel van biologische vaders, ze hebben hem dus ook kort even gezien. Om te kijken of het ook echt vrijwillig was.
Ja, ja, want dat kan dus ook gebeuren dat het niet vrijwillig is.
Ja, helaas er is nu ook een adoptiestop in Nederland vanuit het buitenland. Omdat er heel vaak ook nog gevallen zijn geweest dat er niet goed duidelijk is geweest wat er gaande was. Dus eigenlijk toch geen duidelijke termen van wat is adoptie voor de adoptieouders en voor de biologische ouders. En daar is nu ook een stop in, omdat adoptie is iets heel groot. Ik denk ouderschap is, nou ja, echt wel voor de top, al zeg ik het zelf. En dan adoptie, ouderschap is denk ik echt master. Want je weet niet wat je waarmee je te maken krijgt.
En wat bedoel je daarmee voor de top en master?
Ja, ik bedoel voor mensen die echt goed weten van hoe ze met emotie kunnen omgaan. Hoe gedraag ik of hoe behandel ik een kind? Mm-hmm. Want je weet niet wat voor trauma's er allemaal achter zitten, zeg maar, achter die iemand heeft meegemaakt. En daarmee bedoel ik niet zozeer de top, maar ik denk meer van mensen die echt goede begeleiding hebben gekregen, weten van, nee, dit is niet het droomplaatje, zomaar uit alle films. Nee, dit is echt iets groots. Het kan zijn, eigenlijk, je doet het allemaal voor het kind. En ik denk dat dat nog soms niet helemaal goed is gegaan bij adoptie. Dat sommige mensen, we willen een kind helpen, maar doe je het voor jezelf of doe je het voor het kind?
Dat is een hele mooie. En als jongere uit de jeugdzorg kan ik daar zeker in meepraten. Het kost gewoon ontzettend veel om ouder te zijn. Maar het is ook heel interessant inderdaad om het verhaal te openen van, ja, wat maakt nou een goede ouder? Wat is goede ouderschap? En wat zijn de basisdingen waar een kind recht op heeft? Mm-hmm. En zeker bij pleegzorg en zeker ook bij adoptie zijn dat gewoon dingen die misschien wat lastiger gaan. Dus ja, heel mooi dat je dat zo verwoord.
Ja, ik denk dat niet heel veel mensen praten op die manier over, omdat het toch oncomfortabel is om zo over te praten. En het is, er zullen heel veel mensen hebben verschillende meningen, dat begrijp ik ook, want er is geen goed of fout in adoptie. Je kan ervoor zijn en toch het op een andere manier willen, maar je kan er ook tegen zijn. Dat is gewoon de ervaring die je er zelf ook bij hebt.
Ja, ja. En we gaan er nu al inderdaad heel diep in, maar ik ben toch benieuwd, hoe kijk jij tegen adoptie aan? Ben jij iemand die zegt van, ik vind het goed, maar ik zou het anders willen. Het is goed en het is helemaal prima zo. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Er is nu een adoptiestop in Nederland vanuit het buitenland.
Ja.
En ik denk dat het anders moet. Ik denk dat een systeemfout is, betekent niet dat je het doel moet stoppen. Want het doel is dat je een kind helpt. Vind ik zelf, als ik een kind zou adopteren, is dat je een kind helpt. Alleen op de manier hoe.
Mm-hmm.
Daar vind ik dat daar bij het systeem veel verandering moet komen. In begeleiding, ik bedoel, dit klinkt misschien heel stom, maar ik had het hier laatst over met een vriendin. Ik heb zelf een aquarium gehad. En hold me, dit is echt een goede, want als je een aquarium hebt gehad, je zet een vis, een goudvis, zet je niet in een warme bak. Nee, je zorgt dat er planten zitten die, waarvan die houdt. Je zorgt dat er geen roofdieren bij zitten waar hij houdt. Je zorgt dat de pH goed is. Eigenlijk zorg je dat de vis het perfecte klimaat om zich heen heeft. Ook komt de goudvis niet hier vandaan. Terwijl persoonlijk, toen ik hier kwam, ik werd erg... Ik hou echt superveel van mijn adoptieouders, ik noem ze ouders. Alleen ik kwam hier zonder enige representatie in de media. Ik kwam hier zonder enige, bijvoorbeeld iets simpels, pleisters van mijn huidskleur, foundation in mijn kleur, haarproducten. Bij biologie was het altijd, nou, maak een stamboom van je ouders. Nou, moest ik altijd mijn hand opsteken. Ja. Ik kan dat niet, ik heb dat niet. Dus ik denk van, waarom houden we zoveel rekening met een goudvis bijvoorbeeld, met het klimaat, en dan worden wij vergeten.
Ja, ja. Oh, grappig vind ik dat. Ik had vroeger ook een goudvis en het ging de eerste keer best wel mis. Omdat ik inderdaad niet wist hoeveel het nodig had. Dus ik vind het een hele mooie dat je dat zegt. Want voor sommige mensen is het heel vanzelfsprekend. En voor andere mensen dus totaal niet.
Ja.
Maar zeker met kinderen moet je... Ja, vind ik inderdaad ook dat je wel wat meer bewust van tevoren moet nadenken van... Oké, maar wat heeft dit kind nodig specifiek? Mm-hmm. En je snijdt ook heel mooi puntje aan dat ik in de pleegzorgwereld ook erg herken. Het is ook nog eens een extra obstakel zou het kunnen zijn als je dus te maken hebt met interraciale families. Wij zijn beide donker. Mm-hmm. Ik heb witte pleegouders gehad. Jij hebt witte adoptieouders. Ik neem aan dat je ook voornamelijk bent opgegroeid in een witte samenleving, zeg maar. Ik ben opgegroeid in een dorp. Dat is ook gewoon heel anders dan de stad. Dus dat geeft nog een extra lading op wat al soms best wel ingewikkelde situaties kan zijn. Ik heb daarin eigenlijk niet heel veel steun gekregen van de mensen om mij heen. Wel wat meer van mijn pleegmoeder, maar zeker niet van mijn pleegvader. Hoe was dat voor jou?
Ik denk dat ik altijd als toevallig ook een adoptie ding. Veel geadopteerde kinderen zijn meesters in verbergen van emotie, omdat er toch een soort angst is van, zeker als een kind al wat ouder is als geadopteerd wordt, dat ze teruggestuurd worden. Dus bijvoorbeeld een kind die nog maar net geboren is, zijn er weer andere dingen bij. Maar wanneer een kind bewust is van de adoptie en ook echt het zelf heeft meegemaakt, gaat het brein toch denken, als ik nu niet goed gedraag, als ik ingewikkeld ben, als ik niet de juiste emoties laat zien, zullen ze mij dan terugsturen? En ook al is er nooit aandrang of aanleiding geweest tot zoiets, want natuurlijk, dat gebeurt niet. Dan mijn kind is daar echt bewust mee bezig. En dat hadden, ik denk, mijn zus, ik spreek voor mezelf, maar mijn zus en ik hebben daar wel heel lang mee gestruggeld. Ook al hebben we dat niet verteld aan onze adoptieouders. Adoptiekinderen zijn meesters in verbergen van emoties in die zin. Dus van altijd alleen maar perfecte cijfers willen halen. Altijd alleen maar het perfecte kind willen zijn. Mm-hmm. Omdat je dat... denk van, ja, maar zij hebben mij een kans gegeven om hier te komen. Ik wil eigenlijk gewoon het beste kind zijn voor hun.
Ja, oké. Dus je bent inderdaad heel erg aan... heel erg je plek steeds...
verdienen.
Ja, verdienen inderdaad. Ja. Dat is heel taxing on the system.
Ja.
Het is heel zwaar om dat steeds te moeten doen. En je zegt dat dat niet vanuit je ouders kwam, dat het iets is wat je jezelf eigenlijk oplegt.
Mm-hmm.
Maar ik wil daar toch iets in tegen inzetten, want dat zijn inderdaad dingen die ik ook voel, die ook andere jongeren in de jeugdzorg voelen. En als ik luister naar podcasts waarin mensen met een adoptieervaring spreken, die praten daar ook over. Dus het is toch best wel een universeel ding dat... Misschien ook komt wel door de situatie dat is geschept. Je praat ook over, ze hebben mij hier naartoe gebracht om mij te helpen. Mm-hmm. Dus dat voelt dan ook wel alsof je er iets voor terug moet doen.
Ja.
Ik ben ook benieuwd hoe... dit is wel een beetje een gestuurde vraag.
Mm-hmm.
Ik probeer hem wat opener te maken. In wat voor opvatting denk je dat jouw ouders jou hebben geholpen door jou te adopteren?
Ik was zelf doodziek. Ik had ook nog maar een paar maanden te leven, omdat ik zelf een Ik had wormen, dus ik was ook zwaar ondervoed. Dus in die zin ben ik ook vanuit medische redenen geadopteerd. En mijn zus was ook zwaar ondervoed. Mm-hmm. Dus in die zin zijn we daardoor met spoed ook geadopteerd. En mijn ouders konden zelf geen kinderen krijgen. Mm-hmm. En ze wouden eigenlijk al, en dat vind ik wel echt een verschil, denk ik, wat bij mijn adoptie zo is. Mijn ouders wouden al een kind adopteren. En konden daarop, zeg maar, in die journey konden ze geen kinderen krijgen. En ik denk dat dat ook een verschil is. Want als je een gat probeert op te vullen, mm-hmm. van, denk als ouders, maar dat is mijn perspectief als adoptiekind. Ik denk als je als adoptieouders een gat probeert op te vullen van geen kinderen krijgen met een adoptiekind. Ik denk dat daar ook heel veel begeleiding bij nodig is. Want dat is zeker, ik denk dat dat ook een trauma van adoptieouders is, van geen kinderen kunnen krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat daar soms te snel over nagedacht is.
Ja, ja, zeker. Ja, infertiliteit is inderdaad gewoon een motherfucker. Ja. Ja. Ja, nee, het is inderdaad een gewoon totaal geen fijne situatie. En dan kunnen mensen inderdaad best wel vaak reageren van, oh, maar dan adopteer je toch een kind. En dat gaat niet zo makkelijk, want dat kind is ook gewoon een persoon en heeft een hele identiteit en heeft een hele geschiedenis en is niet zomaar iets wat je vult in jouw idee van hoe jij dacht, hoe je gezin eruit zag. Dus ja, dat vind ik ook wel mooi. Hè. Ik vind het ook mooi dat je inderdaad zegt van, dat je het niet helemaal afsluit van, oké, dus het is niet dat deze, ja, ouders of toekomstige ouders geen kinderen mogen krijgen, maar ze moeten dat wel met extra begeleiding krijgen. Want het is inderdaad een hele gebeurtenis geweest, zo'n trauma. En dat is niet even zo makkelijk op te lossen als je dan wel een kind hebt.
Zeker. En ik denk ook dat je neemt zich ook al, bijvoorbeeld zelf, je neemt een jong kind. Dat is wat er vaak wordt gebeurd, dat het meteen vanuit geboorte soms al direct wordt geadopteerd.
Ja.
Je neemt een zaadje mee vanuit een ander land en je probeert het hier te planten. Dan denk ik van ja, vind het ook niet gek dat als de boom niet groeit?
Nee, zeker niet. En je probeert het te planten met jouw grond, met jouw water, wat jij denkt dat dit zaadje nodig hebt. Want zo heb je het uitgekozen. Of ja, zo heb je het meegebracht. En dan blijkt de appel toch een perenboom te zijn. Dan denk je, oh, oké. Okay.
Ja, ja, en ik denk dat cultuur daarin heel belangrijk is. Want ik denk dat de cultuur vaak vergeten wordt om die echt mee te brengen.
Ja, dus hoe is dat bij jou gegaan? Heb jij een gevoel dat je jouw cultuur uit Ethiopië wel behouden? En heb je daar überhaupt behoefte aan?
Ik denk dat mijn, volgens mezelf, mijn zus en ik, die hadden heel erg dat we de adoptie wel wouden. We wisten dat we geadopteerd waren, maar wij zagen dat altijd als een feit en niet als een verhaal. Dus ik denk
dat is interessant.
Ja, ik denk dat ik altijd ben opgegroeid van, ja, ik ben geadopteerd uit Ethiopië. That's it. En ik wou voor mezelf ook niet het verder verhaal ontdekken, omdat ik wist toch diep van binnen, er zit meer. Als kind voel je die ongemakkelijkheid al een beetje aan. En nou ja, als volwassene vind je ongemakkelijkheid al eng. Laat staan als kind. Ja,
ja, zeker. Ja, oh mooi. Dat vind ik echt heel mooi dat je dat zegt. Het is, ik zag het als feit, maar het is eigenlijk een verhaal. Dus dan maak je het inderdaad ook groter. Dan geef je er meer ruimte voor in plaats van het gewoon opnoemen van, ja, nou ja, dit zit en ik ga weer verder.
Mm-hmm.
Oh, ja, dat vind ik echt heel mooi dat je dat zegt.
Ja, dus ik denk dat ik kan mijn adoptieouders ook in die zin ook moeilijk, denk ik, verwijten. Sowieso verwijt ik, denk ik, niemand. Want iedereen gaat voor het eerst in het leven. Ik denk alleen wanneer er nog meer begeleiding is, denk ik dat je andere gevolgen had gehad. Want voor mij was het nu de adoptiecrisis, om het zo maar te zeggen. Dat ik echt ging nadenken, wat is mijn verhaal? Mm-hmm. En wat wil ik doen?
Ja, want wat was die adoptiecrisis?
De adoptiecrisis was, om het zo maar te zeggen, toen ging ik echt nadenken over, wacht, ik ben geadopteerd. Ik heb biologische ouders ergens anders. Ik heb echt een verhaal. Ik kom uit Ethiopië. Toen pas begon ik daar echt bewust over na te denken. En ik denk, des te langer je een emotie, een trauma opkropt, des te groter hij wordt. Dus een soort doos van Pandora ging toen los aan emoties in die zomer. En ik denk wat er ook nog, nou ja, nog extra bovenop kwam, was dat er toen mijn middelbare school heb ik gehad. En ik heb altijd hard moeten werken voor school. Ik heb HAVO gedaan. Maar daar zaten echt bloed, zweet en tranen in. Want ik had dus ook dyslexie.
Oh,
however, okay. Ik heb die ook extra tijd pas gehad in mijn einde jaar. Dus ik heb 4 jaar heb ik niks gekregen.
Ah.
En kan ik daar een systeem voor verwijten? Dat weet ik niet. Ik denk alleen wel van, ik vind het wel gek, hoe heb ik dat weer verborgen weten te houden, dat ik zo lang dyslexie heb gehad?
Ja, en hoe heb je het ook zo lang weten vol te houden? Dus dat schetst dan wel het beeld van, je hebt echt inderdaad heel, heel, heel hard moeten werken.
Ja, ik denk dat iedereen die me kent, die had altijd gezegd, ja, oh nee, maar zij werkt echt hard. Zij is een tryhard, ze is een nerd. En ik denk dat ik door middel van HAVO, ik wist altijd gewoon van, ik zag het altijd als een feit van, nee, ik moet gewoon harder werken dan de rest.
Ja.
Alleen ik zag het weer als een feit en het was een verhaal van, waarom moet ik eigenlijk zo hard werken?
Ja.
Waarom duren teksten zo lang bij mij? En waarom krijg ik toetsen altijd maar voor de helft af en leer ik heel hard en heb ik alles goed, maar daar heb ik de toets gewoon niet af. En daarvoor was mijn biologiedocent, zij is echt, denk ik, echt heel grote rol gespeeld in mijn leven. Want zij was de eerste die zei van, hé, maar wacht, waarom heb jij je toetsen eigenlijk niet af? Leek, je doet alles goed tot de helft en dan is het gewoon, schrijf je niks meer op.
Mm-hmm.
Ik zei van, ja, ik weet het antwoord wel, maar ik heb gewoon geen tijd meer. En toen zei van, nou, ik heb zelf dyslexie. En ik denk dat daar die representatie ook terugkomt. Zij zag zichzelf in mij. En toen zei ze van, ga nou even die test doen. En ik denk dat, de generatie voor mij is denk ik ook minder van het echt uitzoeken van, een beetje dingen een plekje geven. Ik denk dat de generatie dus voor mij, denk ik ook mijn ouders, heel erg waren, ja, je moet niet alles labelen. En dat snap ik, je moet niet alles labelen. Maar ik denk wel dat je veel dingen een plekje moet geven.
Ja, en zeker als er spullen zijn die jou kunnen helpen om dingen gewoon, op een basismanier door te komen, in plaats van dat je zo erg -3 achter staat.
Ja.
Oké, okay,
dus toen heb ik eindelijk die dyslexieverklaring gekregen.
Mm-hmm.
En ja, toen op een gegeven moment ging het opeens makkelijk. Maar toen dacht ik van, waarom hou ik opeens 8's en 9's? Wat gebeurt er?
Oh ja, en ik ben ook benieuwd dan. Wat voor dingen zijn er die ze dan doen, zodat jij dingen dan wel makkelijk kunnen lezen? Want ik weet ook niet hoe je, kijk naar letters als je dyslexisch bent.
Mm-hmm.
Dus wat voor middelen zijn er genomen zodat het wel goed ging?
Allereerst kreeg ik extra tijd. Dus dan krijg je als je bijvoorbeeld toets van 2 uur hebt, krijg je 1/2 uur extra.
Mm-hmm.
En of zelfs meer van 3/4. En dat is dat de tijd helpt heel erg. Want het is niet dat ik het niet kan. Of nou, mensen met dyslexie het niet kunnen. Het kost gewoon wat meer tijd. Omdat het kost ook meer energie om een tekst te lezen dan voor anderen. Dus ik kreeg soms echt een kop aan, omdat ik dan zo intensief aan het lezen was. En dat komt gewoon omdat het kost gewoon meer energie. Het is een deel van je brein van herkennen van letters en het koppelen meteen aan de klank. Is wat minder sterk. En daardoor is het onthouden is heel veel sterker, omdat je hebt een soort van de brug van herkennen en met de spraak. Dat is als het ware minder sterk. En daardoor is het onthouden van dingen sterker. Alleen dat kost ook meer energie.
Ja, precies.
Dus ik denk dat met dyslexie heb ik daar heel veel hulp bij gekregen. En ik mocht ook typen. Dus ik hoefde niet meer te schrijven.
Mm.
En als je dyslexie bent, dan weet je dit. Zinstructuur is super moeilijk. Dus dan heb je een zin in je hoofd en dan schrijf je het op. Lees je en denk je, oh nee, dat woordje moet daar. Ja, met de laptop. Ik zelf kan ook blind typen. Dat was wel echt,
Nice.
Dat was heel fijn.
Oh, dat is echt heel goed. Heel fijn.
Mm-hmm.
Dus toen ging alles zo, woep.
Ja, toen ging alles sky high. En toen zat ik in een relatie met iemand.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar ook een groot raakvlak is gegaan. Zowel in de jeugdzorg als in adoptie. Die ging toen op me vreemd. En er was iemand die ik al meer dan eigenlijk mijn hele leven al kende. We waren beste vrienden. Jeugdbeste vrienden. En die ging toen op me vreemd. En toen ging ook, denk ik, een deel van de allereerste vraag, denk ik, die ik stelde toen ik ervan hoorde was, wat heb ik fout gedaan?
Mm.
Zeg maar, wat heb ik gedaan dat hij me afgewezen heeft? Alleen, ja, nu ik er zo vandaan, denk ik van, oh, nee. Dat is niet het verhaal.
Nee, zeker niet.
Dus ik denk dat daar toen echt iets begonnen was. Ik denk, altijd heb ik natuurlijk keihard moeten werken voor school. Wat voor mij ook heel fijn was. Want dan kan je die soms adoptie-emotie in mijn tienerjaren heb ik toen lekker op een laag pitje kunnen houden.
Je hebt wel inderdaad een uitlaatklep. Iets om je gevoelens in te uiten, je frustratie in te uiten. Mm-hmm. Je kan gewoon daarop focussen. En
school is een soort prestatie zien van ik ben toch goed genoeg. Dus, en toen was het opeens allemaal weg. Dus die vriendschap was weg. Met nog een bagage achtergelaten, om het zo maar te zeggen. Toen was school weg. En toen had ik opeens een papiertje in mijn hand waar ik altijd zo lang voor had gewerkt. Dat ik dacht, oh, en nu? Midlife crisis.
Who am I?
Ja. Dus toen kwam de midlife crisis.
Ah, oh wauw. Oké, ja, dus inderdaad, je quarter life crisis. En toen ging je dus nadenken over, oh, maar ik heb ergens biologische ouders rondlopen. Of ik had ergens biologische ouders rondlopen. Ik heb ook andere ouders rondlopen, mijn geadopteerde ouders. Ik heb een biologische zus, we zitten samen hier. Mm-hmm. Al die vragen, ik zie er niet echt uit als de majority hier. Mm-hmm. Ik zie dat ook niet terug in beelden van wat mooiheid kan zijn. Dat zijn best wel veel dingen die dan op je afkomen.
Ja, en ik denk dat als ik met mensen praat, dan zie ik mezelf ook niet. Wat is een gewone 18-jarige of 19-jarige? Dat sowieso, daar zijn er genoeg antwoorden op. Maar ik denk dat ook in het studentenleven ik me altijd wel een beetje toch niet een buitenbeentje voel. Want ik heb echt superleuke vrienden en ik hou ook echt heel veel van ze. Alleen ik merk wel dat je een soort je hebt een andere start in het leven. En dat merk je echt heel erg wanneer je, voor mij tenminste in het studentenleven, dat sommige dingen, dat ik daar echt een heel ander doel bij heb. Dat ik nu zo actief met, bijvoorbeeld Mistien heeft me daar ook heel erg in geholpen, dus met representatie voor geadopteerden bezig ben. Ik heb echt al mijn doel gevonden. En ik weet, ik ben er ook zo blij mee dat ik al mijn doel heb gevonden. Mm-hmm. Maar ik denk, als mensen vragen, weet je al heel goed wat je wil en hoe weet je dat allemaal? Ik denk van, ik heb een soort snelrace van alle trauma's in mijn tienerjaren verwerkt. En ik denk dat dat ook het heeft geleid dat ik nu al echt weet van, dit is mijn doel.
Ja.
En dit is mijn spark in het leven.
Dat is inderdaad een hele mooie. En ik vind mezelf daar ook in, inderdaad. Dat je, je leven is al inderdaad een bepaalde wending in geweest, wat niet echt altijd heel fijn was. Maar wat je dus wel weer motiveerde om dus iets te betekenen voor anderen die dat ook hebben meegemaakt. En ik denk ook, en dat komt dan vaak soms ook wel uit bepaalde jaloezie. Ik vind het heel fijn dat ik echt mijn passie heb en mijn doel. En dan kijk ik soms ook wel naar mensen die dat niet hebben. Maar dan denk ik van, oh, maar hoe vrij ben je om dan nog helemaal te kunnen ontdekken en uit te vinden wat je wilt. Omdat je dus niet vanuit een traumaverleden je plek weet te vinden. Maar vanuit dus die geborgenheid de vrijheid krijgt om gewoon alles te kunnen zijn wat je wilt. En dat betekent niet dat wij niet alles kunnen zijn wat we willen. Ik denk dat dat vanuit ons verleden, dat dat juist heel duidelijk naar voren komt. Dat je je eigen realiteit ook best wel creëert. Ook al is dat best wel heel erg gevormd door mensen om je heen. Maar dat die kracht er wel is, die doorzettingsvermogen.
Ja.
Ik vind dat het beide kanten heeft. Een positieve en een, in mijn opvatting ook een kant waarvan ik denk van, oh ja, dat zou ook heel fijn zijn als ik dat had kunnen zijn. Maar ja, het gras is ook altijd groener aan de overkant dus.
Ja, en ik denk ook dat bijvoorbeeld veel mensen niet zien. Ik heb ook nog steeds dagen waarvan ik moeite heb met mijn adoptie. En daar nu denk ik van, ja, maar het is oké. Ik betekent niet, it's oké om dagen te hebben dat ik moeite heb met mijn adoptie. Dat ik denk van, nee, maar vandaag ga ik dan ook even dit niet doen of naar sociale interacties gaan. Want ik moet even me-time nemen. Ik moet even tot mezelf komen. Ik ga bijvoorbeeld naar mijn zus, mijn beste vriendin. Mm-hmm. De mensen opzoeken die je daarbij kunnen helpen. En nu ook echt die tijd nemen voor jezelf. Want adoptie is niet iets wat nu stopt. Dat je het nu beter een plekje hebt kunnen geven, betekent niet dat het ook klaar is. Nee, het is iets wat altijd doorgaat. Ik denk van ja, stel voor je, ik zou ooit een kind mogen krijgen of ik zou ooit mogen trouwen. Dat of ja, de blessing om nou, iemand te vinden met wie ik zou willen trouwen, om het zomaar te zeggen. Daar weet ik al van, ja, dat zou ook een moment zijn in mijn leven. Ik denk van ja, mijn adoptieouders kunnen erbij zijn, maar mijn biologische ouders niet.
Nee, nee. Waarom niet?
Omdat mijn biologische moeder overleden is en mijn biologische vader afstand heeft gedaan echt. Dus als ik contact zou op willen zoeken, dan moet dat echt geheel vanuit mijn kant komen.
Oké. Heb je daar behoefte aan? Wil je dat doen in de toekomst?
Ik dacht, daar komt die vraag.
Ja, ik dacht van, als je zegt dat het dus niet kan, dan impliceer ik dat jouw antwoord nee is, maar ik ben toch benieuwd.
Ik denk dat op het moment waar ik nu mijn leven ben, ik wil het samen met mijn zus doen. En mijn zus is daar nog niet. Mm. En dat wil ik ook echt. In het begin was ik een beetje egoïstisch van je, maar ik wil heel graag mijn mijn biologische vader ontmoeten. En zij wil dat niet, kan ik dat gewoon niet doen zelf. En het is ook een deel van mezelf die heel graag wil mijn biologische vader ontmoeten. Maar mijn zus, die is daar nog niet.
Okay.
En ik kan natuurlijk voor mezelf, kan ik daar nu naar, naar zoeken. Maar dit is ook echt iets wat ik samen met mijn zus wil doen. En ik wil ook denken, wat zijn de gevolgen voor haar? Want ik denk, zij is daar nog niet. Waar ik nu ben, in de zin van dat ik echt contact wil zoeken met mijn biologische vader. En ik denk ook van ja, ik heb nu de mooiste cadeau in de wereld. Ik heb mijn biologische zus. En in die zin denk ik van, ik wil dat het voornamelijk met haar, als zij er klaar voor is, dan gaan we samen die journey starten. Want ook die journey, dat is not pretty.
Nee, zeker niet. Want daar heb je ook allemaal verwachtingen bij en ideeën die dan misschien ook weer niet waargemaakt kunnen worden. Cultuurverschillen. Het blijft een lastige situatie en daarom vind ik het, ja.
Er is geen goed of fout.
Nee, er is geen goed of fout, maar ik voel dan ook alweer zo verdriet van, ach, wat stom dat het zo lastig is aan alle kanten, zeg maar.
Ja, ja. Zeker. En daarvoor wil ik me nu ook juist ervoor inzetten. Ik denk door middel van dus praten over adoptie, het taboe verbreken erover, laten zien dat er veel meer perspectieven zijn dan plaatje wat tot nu toe geschetst is in de media, in films en in boeken. Ik denk als we daar beginnen met meer representatie, door middel ook in scholen denk ik, voor jongere kinderen en in de media, dan maken we echt verschil.
Ja, precies. Dus inderdaad ruimte houden voor adoptie. En adoptieervaring en alles wat daar in mee wordt getrokken. Oké, een hele mooie. Ik ben dan benieuwd nog naar wat voor bericht wil jij achterlaten voor jongeren die dit luisteren, die ook geadopteerd zijn?
Dat representatie er heel erg toe doet. Dus, en als je dus als je gaat kijken naar, wat miste ik vroeger toen ik opgroeide of nog steeds? Wat is iets wat ik nu mis bij mijn kleine ik? Want ik denk altijd, als we naar onze kleine ik zouden luisteren, zouden we veel liever voor onszelf zijn. En zouden we ook heel anders kijken naar de wereld. Want die kleine ik, die little me, die zit nog steeds in jou. Dit is alleen, we zijn nu zo druk bezig met volwassen worden. Ik bedoel, ik ben 19 en ik denk niet of, over een paar jaar word ik alweer 25. Terwijl voor andere mensen denk ik, oh, ik word binnen een paar jaar word ik 40. Dus ik denk, als je luistert naar de kleine ik in jezelf, kijken wat die nodig heeft, ik denk dat we dan heel veel verandering gaan zien in de maatschappij.
Oké, dat vind ik een hele mooie. Nou, ontzettend bedankt, Boklesh, dat je jouw verhaal wilde delen. Ik vond het een heel mooi gesprek.
Ja, ik ook.
Dank je wel daarvoor.
Ja.
En ja, dan sluit ik hem hier af. Ontzettend veel succes trouwens met de misverkiezingen. Maar sowieso ook gewoon met alles wat je verder wilt doen in je leven. En ja, met jouw doel om meer representatie voor adoptie te krijgen.
Ja, dankjewel. Ik ga sowieso door.
Mooi, mooi. Nou, luisteraars, dan spreek ik jullie een andere keer. Tot ziens.